Iedereen opnieuw van harte welkom
op deze avond waarin we verder gaan met Genesis hoofdstuk 2. En ik zou opnieuw voorstellen om het te lezen, zodat we terug in de flow van dit hoofdstuk zitten, om dan vervolgens de draad op te nemen, waar we zowat geëindigd zijn de vorige maal. Dit is de familiegeschiedenis van hemel en aarde toen zij geschapen werden. Op de dag dat Yahweh God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkele veldstruik op de aarde, en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want Yahweh God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen aardwezen om de aardbodem te bewerken. Maar waterstromen kwam op uit de aarde, bevochten de hele aardbodem. Toen vormde Yahweh God het aardwezen uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Ook plantte Yahweh God van oudsher een haarde in Eden, en hij plaatste daar het aardwezen dat hij gevormd had. En Yahweh God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de aarde en de boom van kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de aarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison, die is het die rond heel het land van Gavila stroomde, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon, die is het die rond heel het land Kush stroomde. En de naam van de derde rivier is Tigris, die loopt ten oosten van Asser. En de vierde rivier is de Eufraat. Yahweh God nam het aardwezen en zette het in de haarde van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En Yahweh God gebood het aardwezen: van alle bomen van de haarde mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Yahweh God: het is niet goed dat het aardwezen alleen is. Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Yahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou. En zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf het aardwezen namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor zichzelf vond het aardwezen geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet Yahweh God een diepe slaap op het aardwezen vallen, zodat het in slaap viel, en hij nam een zijde weg en sloot de plaats toe met vlees. En Yahweh God bouwde de zijde die hij van het aardwezen genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot het manwezen. Toen zei het manwezen: deze is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, de man en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Tot zover het lezen van Gods woord. De vorige maal hebben we in de studie overdacht hoe dat we de mens die gevormd is uit stof, en ook hoe dat de aarde van Yahweh, hoe dat we die dienen te begrijpen in de context van de gehele schrift. Nu, ik denk dat wat we de vorige malen zo overdacht hebben met elkaar, eigenlijk toch wel illustreerde dat dat tweede luik hier, dit tweede hoofdstuk van het scheppingsverhaal, dat we dat eigenlijk niet zomaar kunnen lezen zoals dat we van nature geneigd zijn om het te lezen. Er is hier toch veel meer aan de hand dan op het eerste zicht gezien wordt. Er zijn duidelijk verschillende lagen van betekenis. En wat Eden betreft gaat het volgens mij niet zozeer om de locatie aan zich, maar om een wijze van bestaan. Dat is trouwens ook de reden waarom dat ik voor een andere weergave kies, die door de woordkeuze veel meer de diepere betekenis in de kijker stelt. En er zijn sowieso in de tekst een aantal woordspelingen, metaforen, die verloren gaan in de vertaling, daar kan je niks aan doen. Metaforen en zinspelingen die eigenlijk richtinggevend zijn voor de uitleg en voor de betekenis zoals ik u al heb laten zien. Ik heb u trouwens ook hier al gewezen op de poëtische taal die nog weinig herkenbaar is in de vertaling en toch ook zijn redenen heeft. Ik heb je ook al gewezen op de verschillende betekenis die een woord als Adam heeft. Het kan mens betekenen, mensheid, kan een eigen naam zijn, het kan staan voor een man, het kan ook aardwezen betekenen. En dat alleen al moet ons tot nadenken stemmen, mensen, want in een recht toe, recht aan verslag van historische gebeurtenissen ga je dergelijke zaken zeer weinig aantreffen in de schrift. Nu, als we even ons schema erbij nemen, dan zien we dat we nog steeds in het gedeelte zitten van hoofdstuk 2, vers 4 tot 17. En ik hoop dit vanavond gewoon af te werken. De volgende maal zullen we nadenken over de schepping van de vrouw en vermits dat wat ons daar geleerd wordt, de beginselen zijn, wil ik daar ook veel aandacht aan geven. Omdat dat toch heel bepalend is, hoe dat je verder kijkt naar wie dat de vrouw is, de relatie man-vrouw, dat is allemaal heel afhankelijk van de basis die hier gelegd wordt, de beginselen. En die je, naar mijn oordeel, toch moet kennen, wil je bijvoorbeeld de apostel Paulus of andere schrijvers van het Nieuwe Testament kunnen volgen. Ja. Wat dan niet altijd de gangbare praktijk is. Nu gaan we eerst stilstaan bij wat we al gezien hebben, dat er inderdaad, toen vormde Jahweh God het aardwezen uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten, en zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Dan zien we dat de Heere God de aarde in Eden plant. En dan zien we dat geleidelijk aan het overgaat in een beschrijving, zeg maar, die aansluit met de toenmalige wereld van de Israëlieten in het Midden-Oosten. En voor ons Westerlingen is dat eigenlijk een beetje vreemd. Wij kunnen ons pas echt vinden in een historische feitelijke weergave van opeenvolgende gebeurtenissen. Zoals we die bijvoorbeeld nadrukkelijk vinden vanaf Genesis hoofdstuk 12 bij Abraham. Ik denk dat je geen theoloog moet zijn om te zien dat dat totaal andere stijl van weergave is dan die eerste hoofdstukken van Genesis. Maar laten we niet vergeten dat zowel bij de Egyptenaren als alle overige volken in het oude Midden-Oosten, hoewel ze heel gedetailleerd waren om zaken op te tekenen wat hun huidige geschiedenis betrof, als het gaat om hun voorgeschiedenis, dan zijn ze in het opzicht in wat ze beschrijven veel vager en de nadruk ligt dan niet zozeer op de feitelijke gebeurtenissen, ze kennen ook niet alle details, vandaar, maar op de betekenis, zeg maar, van grote thema's, zonder in detail te treden hoe, waar of wanneer. En ik denk dat dat ook heel herkenbaar is, althans, zo begrijp ik het, in de weergave van de Garde van Eden. En ik geloof dat je ondertussen wel ontdekt hebt, als je die symboliek begint te zien, dat je dan kan pas een beter beeld krijgen van ja, wie de Heere God is, en wie de mens is naar zijn gedachten, wat hij voor ogen heeft met de relatie met de mensheid, de God in wie wij leven, bewegen en bestaan, komt dan pas goed uit de verf. We waren zowat geëindigd de vorige maal in 2 vers 7, en nu pikken we de draad op in 2 vers 8 met een samenvattend gezegde. Ook plantte Jahweh God van oudsher een gaarde in Eden, en hij plaatste daar het aardwezen die hij gevormd had. Nu, wat we na die vinden, vanaf vers 9 tot vers 15, is hoe dat samenvattend gezegde van vers 8 eigenlijk verder uiteengezet wordt. En wat zien we dat evenals het aardwezen, de Heere God, allerlei vruchtendragende bomen voortbrengt uit de aarde. Die bomen, gaan we zien, die zijn wel heel belangrijk, die worden niet minder dan 16 maal vermeld in Genesis hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En wat er hier meteen wordt gezegd, is dat die vruchtbomen niet enkel goed zijn om van te eten. Ze zijn ook nog eens bewonderenswaardig mooi. En daar wil ik toch wel een secondje bij stilstaan, want het ene is niet minder belangrijk dan het andere vanuit Gods oogpunt. De schepping is niet alleen goed omdat ze bruikbaar is, omwille van de praktische functionaliteit, nee. De schepping is eveneens goed, mensen, omwille van zijn schoonheid, van zijn esthetiek, om het met een moeilijk woord te zeggen. Uiteindelijk leeft de mens niet van brood alleen, om het met die woorden te zeggen. Maar mens leeft ook van de schoonheid van het geschapene. Dat is heel belangrijk ook voor ons. Het ontgaat u wellicht als je je stille tijd neemt, als je de schrift leest. Maar als je kijkt in de psalmen, de wijsheidsboeken, de profeten, dan zie je vaak dat er heel veel aandacht geschonken wordt aan de schoonheid van het geschapene. En ik ben ervan overtuigd dat dit bewust gedaan wordt om onze aandacht daar naartoe te trekken. Zodat we ons ook leren verheugen in de schoonheid van Gods scheppende werk. Weet niet, maar als je iets mooi ziet, probeer dat altijd te controleren. Als iemand iets mooi ziet, moet je zien dat er meestal op zijn gezicht een glimlach verschijnt. Hij erop let. En dat toont dat schoonheid ons blij maakt. En dat het ons aanzet tot bewondering en dankbaarheid. Ik lag in mijn hangmat, dacht gisteren, en ik zag de zon door de bladeren bewegen van die boom. Ik vond dat zo mooi. Ja, ik vond dat heel mooi. En spontaan komt er dankbaarheid op in je hart, dat je de Heere wil danken voor de mooie dingen dat je ziet. En ik denk dat dat iets is dat we echt oog voor moeten krijgen, want de Heere God vindt schoonheid, esthetiek, goed. Trouwens, er wordt niet alleen aandacht besteed aan de natuur, maar ook aan ons mensen. Als je verder in het boek Genesis leest, denk eens, er zijn toch verschillende vrouwen voor wie dat er gezegd wordt dat ze mooie vrouwen waren. Denk trouwens ook hoe dat man en vrouw gezien worden in het boek Hooglied. Hoe dat ze elkaar beschrijven, de schoonheid van elkaar beschrijven, in termen van de natuur. Ja? En in onze moderne tijden, waar dat vooral de bruikbaarheid van de schepping voor ogen staat, denk ik dat wij daar anderen terug eens mogen bij bepalen. Maar ja, als alles ontstaan is door toeval, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Hè. Wij zien met heel andere ogen naar deze schepping. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van die overdenking met elkaar. Tot nu toe hebben we inderdaad nog niet zo heel veel praktisch gezien, omdat je morgen iets kan mee aanvangen. Maar je wereld wordt wel geopend om anders te gaan kijken naar de dingen rondom je. Dus voor de Heere God is dat even belangrijk. Nu, wat we vinden, inderdaad, de Heere God creëert heel veel bomen. Maar er zijn twee bomen die hier, zeg maar, een centrale rol hebben. En vooral dan in het verdere van het verhaal, maar ze worden hier in beginsel geïntroduceerd. Nu, die beide bomen, die hebben in de voorbije eeuwen enorm veel aandacht gekregen van de Bijbeluitleggers. Eerlijk gezegd zou ik daar een hele avond mee kunnen vallen. Maar ik ga dat niet doen. Ik ga hier ook niet alle mogelijkheden presenteren wat het mogelijk kan betekenen. Alleen wat dat voor ons relevant is in de context van de wijze waarop wij naar dit gedeelte kijken. En het eerste wat ik wil u op wijzen is dat die twee bomen ook belangrijke elementen zijn in het centrum van Israëls eredienst. En dat is natuurlijk tijdens de woestijnreis de tent van God. En die beide worden daarin gerepresenteerd. Wat dus al meteen aangeeft, als er zo'n duidelijke heenwijzing is in Gods tent, die de schepping representeert, en daar zijn we het toch over eens, denk ik, dan zien we toch meteen dat het hier gaat, de gaarde van Yahweh, om een heiligdom. Nu later, aan het eind van hoofdstuk 3, of tijdens hoofdstuk 3, ga ik wel op al die elementen gaan wijzen die aantonen dat de gaarde van Yahweh een heiligdom is. Dan ga ik ze dus allemaal op een rijtje zetten. Maar hier wil ik toch al een tipje van de sluier oplichten. Tenzij dat je zegt, die boom des levens, dat zie ik voor mij. Ik weet wat dat is, een Gods tempel. Of een Gods tent, beter gezegd. Niet direct, geen probleem. De boom des levens wordt in Gods tent gerepresenteerd door de kandelaar. Je moet het maar eens nalezen. Die gevormd is als een amandelboom. En nu zegt iedereen, inderdaad. Met knoppen en bloesems erop. Het is heel duidelijk een gestileerde boom, die kandelaar. Daar kan je toch niet van onderuit. En wat doet hij? Wel, hij werpt zijn licht op wat er voor hem staat. Wat staat er voor hem? Een tafel met 12 toonbroden. 12 representeert Israël, en het toont als het ware het levenslicht van God, die de 12 stammen van Israël onderhoudt en ondersteunt. nu 12 broden tonen Gods voedselvoorziening voor zijn volk. God moet het leven in ons ondersteunen, of anders valt dat heel stil. Dus je hebt die twee elementen. Het licht van het leven dat God ons geeft, en het voedsel dat ons lichaam ondersteunt. Ja. Dus die boom representeert Gods leven, het levenslicht dat ons leven onderhoudt en ondersteunt. Nu, bij die boom moeten we ons de vraag stellen, of althans, na het overdag te hebben, is dat volgens mij de belangrijkste vraag die we hier dienen te beantwoorden. Die boom des levens, schenkt die eeuwig leven of onderhoudt die de eeuwige jeugd? Want er zijn heel veel mensen die er echt van overtuigd zijn dat de boom des levens eeuwig leven schenkt. En vaak wordt het dan ook gezien in de context van, kijk, straks in Genesis hoofdstuk 3 wordt de mens op de proef gesteld en als hij slaagt in de beproeving, dan is de beloning eten van de boom des levens. Die heb je dan nog wel gehoord. Nu, of dat echt een beproeving is, of een gehoorzaamheidstest, om het zo te zeggen. Allee, dat is mijn mening. Ik geloof niet voor mezelf dat het primair daarom gehoorzaamheid draait. Wat doet de slang? Ze stelt het vertrouwen in God in vraag. Is die schepper God eigenlijk wel te vertrouwen? Kan je wel rusten in zijn goedheid? Zijn er geen goede dingen waar we beter van kunnen worden die hij ons onthoudt? En houdt hij ons eigenlijk niet een beetje onder de knoet zo, die God? Dus ik geloof dat het veel eer gaat om het vertrouwen in het karakter van God die in vraag gesteld wordt. En niet zozeer de gehoorzaamheidstest. Kan je mij volgen? Vaak wordt gedacht dat het eten van die vrucht meteen eeuwig leven tot gevolg heeft. En waar komt dat vandaan? Wel, dat heeft alles te maken met Genesis 3 vers 22. Wanneer de mens gefaald heeft, gezondigd heeft, en hij wordt uit Eden gezet, dan zegt de Heere God, zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken, en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat gij eeuwig zou leven. En de gedachte is dan, nu dat de mens al gegeten heeft van de boom van kennis van goed en kwaad, mag hij zeker niet eten van de boom des levens. Want door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad is hij een zondaar geworden. Moest hij nu nog één van de boom des levens, blijft hij voor eeuwig zondaar. Ik weet niet of je dat al gehoord hebt, maar zo wordt het vaak gezegd. Ja. Dit vers hoeft dit toch niet te betekenen. Dat vers kan toch eenvoudigweg aangeven dat de mens de toegang tot de boom des levens ontzegd is. Alles hangt er natuurlijk vanaf hoe dat wij de mens als Gods creatie beschouwen en ja, wat dat wij nu precies verstaan onder eeuwig. We hebben in het verleden al op gewezen, zorgvuldige studie van het woord dat hier met eeuwig vertaald is, toont eigenlijk aan dat eeuwig niet zomaar een abstract begrip is dat oneindigheid wil aangeven. Maar veel eer dat het hier een open einde aangeeft. Er is eigenlijk geen eindpunt in opgesloten, zoals dat we dat ook kennen uit bekende verhalen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat is een open einde. En dat is ook wat er hier bedoeld wordt. Ik ga dat nog illustreren, dat je het ook duidelijk verder ziet in de schrift. Maar een betere weergave zou hier eigenlijk zijn bestendig of aanhoudend leven. Wat dat al eigenlijk aangeeft, ja, dat die vrucht de voortdurende veroudering tegengaat. De mens zou anders bestendig kunnen leven, indien hij zich kan blijven voeden met die vrucht. Kan je mij volgen? Daarnet sprak ik van, kijk, het hangt er allemaal vanaf hoe je naar de mens kijkt, doordat hij gecreëerd is door God. Wel, ik wil hier toch bij duidelijk maken, het feit dat God de levensadem inblaast, ja, dat betekent niet dat de mens het leven nu bezit. Het is alleen God die de bron van alle leven is, die leven bezit in zichzelf, en alles wat dat leven ontvangt van God, moet in leven gehouden worden door de schepper God. En dat zoals ik al net aangaf, niet enkel door voedsel in mensen. Nu de mens uit de aarde is stoffelijk, hebben we vorige maal overdacht, en ik heb je toen proberen duidelijk te maken dat dat aangeeft, niet zozeer het materiaal waaruit dat de mens gevormd is, maar dat het spreekt dat de mens kwetsbaar, vergankelijk en sterfelijk is. Heel duidelijk, dacht ik toch, was toen ja, de wijze waarop dat Paulus erover spreekt in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Hè, de eerste mens uit de aarde is stoffelijk tegenover de mens uit de hemel. Hè. En hij wees duidelijk op het feit dat vergankelijkheid geen onvergankelijkheid kan beërven. Ja. Nu Paulus, zijn opvatting, die wordt ook bevestigd zeg maar, in de Joodse geschriften rond de Bijbel. Ik heb je de vorige maal gezegd, over de zonde van de mensen, Genesis 3, wordt er zeer weinig geschreven. We hebben heel veel Joodse literatuur, maar je moet echt met een vergrootglas kijken om daar iets over te vinden. Er is één apocrief boek, ik weet niet of u het kent, hè? Enoch, en zo is hij wel bekend wellicht, maar het boek 2 Baruch, dat geschreven is in de intertestamentaire periode, of anders gezegd tussen het Oude en het Nieuwe Testament, tweede eeuw voor Christus, daar vinden we dat de schrijver te kennen geeft dat de dood van Adam, die het gevolg was van de zonde, dat leidde tot een vroegtijdige dood. Dus daar heb je diezelfde gedachte, het leven moet ondersteund worden, wanneer de mens niet langer toegang heeft tot de boom des levens, wordt dat niet langer ondersteund, en dan gaat hij uiteindelijk sterven. Ja? En dan, in de tweede eeuw na Christus, is er een Joodse rabbijn, Ben Sirach wordt hij genoemd, en is een van de eerste rabbijnen die de vraag opwerpt of dat de dood al een realiteit is in de wereld voordat Adam en Eva een overtreding hebben begaan. En zijn antwoord is, dood maakt deel uit van Gods verordening van de kosmos en is geen latere afwijking. Ik had dat pas recentelijk gelezen en ik dacht, ik moet dat toch ook een keer vertalen aan mijn broers en mijn zusters. Toch een keer interessant. Ga je geloofsleven daarvan groeien? Denk het niet. Maar het is wel interessant om die dingen toch ook te weten, denk ik. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat die boom des levens, dat die in het midden van de aarde staat. En dat is niet voor niks, mens. Als die boom centraal staat in de aarde van Eden, dan geeft dat iets toch te betekenen. Die boom spreekt van het leven, en dat geeft toch aan dat het leven genieten, dat centraal staat in de aarde van Yahweh. En dat is wel een belangrijk iets voor de mens, want om van dat goede leven te kunnen genieten, gaat de mens toch moeten realiseren dat hij niet het middelpunt van de aarde is, maar het leven. En dus de God van het leven, die aanwezig is, de bron van het leven, dat centraal staat. Dat is een heiligdom in mensen, vergeet het niet. Dus, gezien het feit dat de mens vergankelijk geschapen is, is hij ondergeven aan een verouderingsproces. Dat is toch maar wat er verhankelijk bedoeld wordt. En dat verouderingsproces kan dus enkel tegengegaan worden door het eten van de vrucht van de boom des levens. En dan bedoel ik, voor alle duidelijkheid, niet eenmalig eten, nee, maar bestendig eten. Dus het is een gave van God, het leven. En het onderhoud van het leven ook. Dat is alleen God die het leven kan in stand houden. Hij alleen kan dat schenken. En hier ben ik met mijn punt. Het is geen eigenschap die eigen is aan een soort wondervrucht die dat groeit. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Trouwens, dat het een gave is, blijkt ook later in het boek De Openbaring. Want dat is alleen daar bijna dat je opnieuw die boom des levens terug tegenkomt. Namelijk in het tweede hoofdstuk en in het laatste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk wordt de belofte gemaakt, wie overwint, zegt de Heer, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Wat dus heel duidelijk en geen wijzing is naar Genesis hoofdstuk 2. Want eens dat je in Openbaring hoofdstuk 22 aankomt, dan zie je dat er sprake is van een rivier ook, zoals we die vinden in Eden, en dat er aan beide zijden de boom van het leven gevonden wordt. Die elke maand vrucht heeft, 12 vruchten. Zelfs de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties, wordt gezegd. Dus je ziet dat het gaat om leven geven, onderhoud van het leven, herstel van het leven. Dat ligt hier allemaal in vervat. En ik hoef je toch niet te vertellen, denk ik, dat Openbaring hoofdstuk 22 beeldspraak is. Tenzij dat u natuurlijk gelooft dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat er daar een zeer groot appartementsgebouw zal neerdalen, die dan genoemd wordt het Nieuwe Jeruzalem, en dat er in dat nieuw groot gebouw één dame klaar zit, de bruid. De hamvraag is telkens: wat heeft het te betekenen, wat wilt het ons zeggen? Of dat je daar zelf van overtuigd bent dat dat zo is, voor mij maakt dat mijn rekening niet, laat dat heel duidelijk zijn. Zolang dat we maar weten wat de essentie van de zaak is, waar dat het voor staat. Buiten Genesis zien we dat er alleen in Spreuken gesproken wordt over een boom als symbool voor het leven. Dat is iets dat zeer bekend is in de wijsheidstraditie in de schrift en ook alle buitenbijbelse geschriften onder Gods volk. Komt ook niet zo heel veel voor in het Spreukenboek. Een keer of vier, en ik heb er hier een stuk of drie onder elkaar geplaatst, omdat we zo kunnen proeven waar het precies om gaat. Je ziet dat het ook hier gaat om genezing, herstel en alles wat al levensbevorderlijk is voor een mens. Kortom, alles wat een mens een aangenaam bestaan heeft en het leven uiteindelijk verlengt. De vrucht van de rechtvaardige is een boom dus levens, maar wetteloosheid neemt levens weg. Uitgestelde hoop, ja, dat maakt het hart ziek, maar een vervuld verlangen is een boom des levens. Een zachte of een helende tong is een boom des levens. Dus het gaat hier over gerechtigheid, de vrucht van de rechtvaardige, over een vervuld verlangen, over een tong die genezing schenkt. Kortom, het zijn allemaal dingen die volheid van het leven geven aan hen die het bezitten. En de levenswijze die erin weergegeven wordt, staat eigenlijk haaks tegenover een levenswijze, ja, waardoor men teleurgesteld en ontgoocheld raakt. Vandaar bijvoorbeeld uitgesteld hoop maakt het hart ziek. En u weet welke invloed onze gemoedsgesteldheid heeft op onze lichamelijke gezondheid. Mensen die zeer negatief, neerslachtig zijn, teleurgesteld zijn in het leven, verbitterd raken, ja, die gaan geen dagen toevoegen aan hun leven. Nee, mensen, dat weten jullie ook. Ja. Dus passages over de boom des levens vind je enkel in het Spreukenboek, maar er is één uitzondering. En dat is in Jesaja 65, vers 21 en 22, in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het gaat hier om de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die de uitkomst is van de nieuwe Exodus. Ondertussen weten jullie dat al, denk ik. En we lezen, ze zullen huizen bouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. En wat zij bouwen, zal geen ander wonen. Van wat zij planten, zal geen ander eten. Want, en dan staat er, zoals de dagen van de boom des levens, zullen de dagen van mijn volk zijn. Zij zullen lang genieten van de vruchten van hun arbeid. In onze Bijbel staat er, want zoals de dagen van een boom zijn, zo zullen de dagen van mijn volk zijn. Hier wordt er vertaald met de boom des levens. Dus ook hier proef je dat het hier niet zozeer gaat dat die boom des levens op onsterfelijkheid wijst, maar op een lang leven. Of met een gekende uitdrukking uit de schrift, een leven tot in lengte van dagen. Ja, Psalm 23. Dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Trouwens, het is pas eigenlijk in het Nieuwe Testament, vrienden, zoals dat we dat de vorige maal overdacht hebben, ja, dat het opstandingsleven aan ons bekend wordt gemaakt, dat onverhankelijkheid pas in de kijker komt. De opstanding uit de doden is trouwens ook een zeer zeldzaam en een vaag begrip in Israëls geschriften. En trouwens, met eeuwig leven wordt in het Nieuwe Testament in de kern ook niet oneindig leven bedoeld. Dit is het eeuwige leven, zegt Johannes. Inderdaad, dat de essentie van het leven het kennen van God de Vader is en Hij die door God gezonden is, de Heer Jezus, daar gaat het over. Maar niet over de oneindigheid van het leven. Dat is niet wat er in de kijker wordt gezet. Kort samengevat heb ik die tocht met jullie willen maken om te laten aanvoelen dat de Israëlieten de boom des levens eerder begrepen als een boom van blijvende jeugd. Dat zie je ook in Spreuken hoofdstuk 3. Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, lengte van dagen, zie je, is in haar rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Het gaat hier over vrouwenwijsheid. En dan wordt er gezegd, Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen. Dus de boom des levens geeft u lengte van dagen. Ik denk dat dat voor zichzelf spreekt. Natuurlijk, en dat doet niks van af, vrienden, vanuit het Nieuwe Testament mogen we in terugblik in de boom des levens een vooruitwijzing zien dat eeuwige leven. En wat wij het eeuwige leven noemen, dat mag allemaal voor mij. Maar ik wil maar gewoon aangeven dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Mozes en Gods volk dit ooit zo begrepen hebben. Dus, zoals ik al aangaf, de wijsheid vinden, wordt er gezegd, staat garant voor een lang leven, maar niet voor onverhankelijkheid of onsterfelijkheid. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus dat geeft toch wel een serieuze invloed, hoe dat je dan verder de ontwikkelingen ook in Genesis hoofdstuk 3 begrijpt. Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, dat is eigenlijk een ideale aanloop naar wat we nu meteen met elkaar gaan overdenken. De tweede boom, en die eigenlijk het meest aan bod komt in de volgende ontwikkelingen, is natuurlijk de boom van kennis van goed en kwaad. Nu, de betekenis van die boom van kennis van goed en kwaad, dat is even zoals met de boom des levens, en dat is heel vaak met dergelijke zaken in de schrift. Ik heb heel veel tijd moeten spenderen om een idee te krijgen van alles wat erover geschreven is, omdat er eigenlijk, zoals dat je merkt, zeer weinig informatie in de schrift daarover te vinden is. Allereerst in hoofdstuk 2 wordt er niet veel over die boom des levens gezegd, wordt er ook niet veel over die boom van kennis van goed en kwaad gezegd. En u weet hoe dat gaat, waar dat er niet veel over te vinden is, daar is er het meest over geschreven. Nou, wanneer we straks in Genesis 6 gaan aankomen, bij de zonen Gods, man, er staan me nou wat te wachten voor het allemaal te lezen bij manier van spreken. Dat is juist altijd het probleem. En ik vind het toch wel belangrijk, ook naar jullie toe, als je erover iets wil zeggen, dat je toch weet, tenminste, waar het over gaat, dat je toch een idee hebt. Ja. Dus, wat wordt er precies met goed en kwaad bedoeld? In hoofdzak is betekenis van die boom afhankelijk van wat wij precies onder goed en kwaad verstaan, mensen. Zijn goed en kwaad twee aparte begrippen, en die tegenover elkaar staan? Of zijn goed en kwaad twee uitersten, met alles daartussenin. Dus ofwel twee abstracte tegenstellingen, of twee uitersten met alles wat er tussenin ligt. Dat is een groot verschil, hoe je daarnaar kijkt. Ja. Wel, goed en kwaad is in de schrift in beginsel een merisme. Dat kan je ondertussen wel, hè? We hebben dat gezien in Genesis hoofdstuk 1. Hemel en aarde is ook een merisme. Hemel, aarde en alles wat er tussenin ligt. Van het noorden tot het zuiden. En alles wat er tussenin ligt. Dat is wat met een merisme bedoeld wordt. Een merisme van goed en kwaad, wat aangeeft alle morele kennis die noodzakelijk is om een normen- en waardensysteem te kunnen creëren en van daaruit een oordeel te kunnen vellen. Want ieder mens vormt zich een beeld van goed en kwaad, heeft normen en waarden, en na die normen en waarden dat hij voor zichzelf belangrijk vindt, gaat hij een oordeel vellen. Ja? Ik spreek nu enkel over goed en kwaad. Ik heb me nog niet horen spreken over de boom van kennis van goed en kwaad. De enige die zo'n normen- en waardesysteem kan creëren om te oordelen, is de Heere God. Want alleen God is goed. En hij bezit dus als enige ook de autoriteit, de macht en de noodzakelijke kennis om zo'n normen- en waardesysteem te kunnen creëren en oordelen te kunnen vellen. Dus die boom staat volgens mij in beginsel voor de kennis en de macht die alleen bij God behoren. Vermits God alleen goed is, kan hij alleen bepalen wat goed is. En dat is natuurlijk een machtspositie. En die boom staat voor die macht en die kennis en die horen alleen bij God. Begrijp je dat naartoe wil? De kennis van goed en kwaad weerspiegelt of representeert eigenlijk wijsheid en inzicht. Met andere woorden, wijsheid en inzicht duidt op onderscheidingsvermogen, zodat je kan bepalen wat dat levensbevorderlijk is, het goede, of wat dat levensverhinderend is en schadelijk is, het kwade. Nu, vermits dat God de enige is die goed is en geen kwaad kent, God heeft geen ervaring met kwaad, kent het kwade niet in dat opzicht. Je voelt wel aan, mensen, denk ik, dat het hier niet zozeer gaat om twee aparte, abstracte begrippen, goed en kwaad, maar dat het begint bij het leren kennen van God, die alleen goed is in wezen en karakter. En om God te kennen, om goed te leren kennen, nou, daarvan moet je bij God verblijven. Moet je omgang met hem hebben, vertrouwelijke omgang. Moet je ook zien, horen, hoe dat hij de dingen doet. Maar dat is alleen maar mogelijk, mensen, als je God geloofwaardig acht. En als je hem ook al je vertrouwen schenkt. Dan pas is het mogelijk om wijsheid en inzicht te verwerven. Want het is eigenlijk een haven, die God schenkt. We zien dat ook trouwens bij de koningen. Die zijn koningen en zijn genade wijsheid en inzicht geeft om zijn volk te besturen. Denk maar aan koning Salomo. Dus met andere woorden... Je kan het niet onafhankelijk verwerven, je moet het verkrijgen van hij die alleen goed is, die alle kennis en wijsheid bezit. Ik wil er ook meteen bij zeggen, als ik dat zo schilder, dat dat niet betekent dat de mens, die geschapen is als Gods beelddrager, dat hij totaal geen moraal besef zou hebben van wat dat goed en kwaad is. Hoe zal de mens op een gepaste wijze kunnen dat doen we dat God hem geeft om te heersen over de aarde, als hij geen enkel besef heeft van wat dat goed en kwaad is. Dat bestaat niet. Hè? En laten we ook trouwens niet vergeten, als de mens faalt, dan houdt hij toch de mens verantwoordelijk voor zijn keuze die hij gemaakt heeft. Dus dat laat al zien dat de mens toch van bij de schepping een zeker moreel besef heeft van wat dat goed en wat dat kwaad is. We vinden dat de mens verkeert in een staat van morele onschuld, maar niet van morele onwetendheid. Hè? Ik denk dat dat ook wel duidelijk is. Maar ik wil er meer over zeggen straks, als we gaan stilstaan bij het verbod van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar ik hoop dat je hier al aanvoelt dat het niet gaat om twee abstracte begrippen, maar dat het hier gaat om God die alleen goed is. En wil je kennis krijgen en wijsheid krijgen en inzicht krijgen wat dat betreft, dat je dat niet los kunt koppelen van een relatie met God. Dat dat niet zomaar gaat maar aan een boom toe te stappen en van die vrucht wat eten. Net zoals je ook geen leven kunt krijgen. Dat relationele is heel belangrijk. Begrijp je dat naartoe wel?
Ik heb
Op een zekere manier leunen ze heel dicht bij elkaar. Daarom worden ze ook beiden gevonden. Het is niet alleen, denk ik, de boom des levens staat centraal, maar die boom van kennis van goed en kwaad staat geen 500 meter verder. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Die twee zijn heel nauw met elkaar verbonden. Dat is een feit. Ja. Dus, wat dat de mens betreft, om kennis van goed en kwaad te verkrijgen, is eigenlijk volledig afhankelijk van wat dat God openbaart. Hij is afhankelijk van de Heere om kennis, wijsheid en inzicht te verwerven. Ja. Een rivier kwam voort uit Eden, zien we verder, om de gaarde te bevochtigen. Nu, in de wijze waarop ik naar dit gedeelte kijk en het ook uitleg, beschouw ik wat dan we nu krijgen van vers 10 tot vers 14, als een uitgebreidere, nadere verklaring van wat we in vers 6 al overdacht hebben, dat er, zoals wordt er ons gezegd, waterstromen kwamen op uit de aarde en die bevochtigden heel de aardbodem. Ik geloof dat er hier nu verder op ingegaan wordt. Niet dat er hier nog een keer sprake is van iets totaal anders, maar dat er ingegaan wordt op wat er reeds al aangestipt werd, om het zo te zeggen. De rivier kwam vooruit Eden om de aarde te bevochtigen en vandaar splitst hij zich op en vormt hij vier hoofdstromen. Nu, de rivieren die vertaald zijn als Tigris en Eufraat, dat zijn de enige die we hier nagenoeg zeker zijn. Asser wordt hier genoemd. Ja, dat is de hoofdstad van Assyrië, voordat Nineveh de hoofdstad werd. In de dagen van Jona is Nineveh de hoofdstad. Dus dat zijn dingen die herkenbaar zijn. Maar bijvoorbeeld het land Gavila, waar er sprake van is, de naam van de eerste rivier is Pison, die is het die rond heel het land van Gavila stroomde. In de schrift zie je dat dit verder verbonden is met het gebied van Arabië. Maar het is ook weer niet zeker of dat met elkaar overeenstemt. Kush, zien we verder in de schrift, is verbonden met het zuiden van Egypte, of wat ik altijd al genoemd heb, boven Egypte. Dat wordt het land Kush genoemd. Maar het is ook weer niet zeker of dat met elkaar overeenstemt. Dus wie dat hier als een geografische beschrijving beschouwt, die ziet hier één rivier, die zich dan gaat opsplitten in vier rivieren. Twee in Mesopotamië, de Tigris en de Eufraat, dan één in Arabië, of India, zegt men ook, kan ook de Indus zijn, of de Ganges, de rivier de Pison. Er wordt daar heel veel over gehokt. En dan één in Egypte of Palestina, de Gihon. Er is geen afdoende informatie, mensen, binnen de schrift. En ook buiten Bijbelse bronnen kunnen ons hier niet veel verder helpen. Dus als we dat geografisch wel voorstellen, is dat eigenlijk een doodlopend spoor, mensen. Wat voor mij al aangeeft dat we het in die richting niet moeten zoeken. Natuurlijk zijn die rivieren bekend voor Gods volk, maar niet voor ons. Ik geloof niet dat het hier gaat om een centrale rivier die dan ineens in vier rivieren opsplit. Maar dat het hier gaat om die centrale wateren, dat we dat juist ook al gezien hebben in vers 6. Die waterstromen, zeg maar, die opkomen en die uiteindelijk de uitstroom vormen van vier rivieren. Vier, moet je toch niet vertellen, is het getal van de aarde. Alle rivieren die ontstaan, zeg maar, op de aarde. De waterstromen zijn, zoals ik al de vorige keer aangaf, het grondwater dat alle rivieren van de aarde voedt. Psalm 24. De aarde is van Jahweh en al wat daar vervult, de wereld en wie daarin wonen, dat wordt er gezegd, want hij heeft haar op zeeën gegrond, op rivieren gevestigd. Ja. Dus ik geloof gewoon dat het gaat om de wateren die uiteindelijk ontspringen in Eden, zeg maar, de grondwateren die dan gezien worden, die uiteindelijk de basis vormen voor alle rivieren in het ganse aarde. Misschien nog duidelijker zijn wat ik hiermee bedoel, als we gaan zien hoe dit ook handen en voeten krijgt in de tempel. Want ook in het oude Midden-Oosten is er heel vaak sprake van een tempel waaruit een stroom van water ontstaat, vier stromen die de vier hoeken van de aarde water geven. En ik denk dat we veel eer daaraan moeten denken, omdat het een gekende gedachte is. Trouwens, er is hier sprake van de rivier de Pison, die is het hier rond het land van Havila stroomde, dan wordt er gezegd dat er goud is, goud dat goed is, dat puur is. Er is ook balsemhars, we weten niet precies wat dat is. Ik heb gekozen voor balsemhars, en er wordt ook gesproken van de edelsteen onyx. Velen verwijzen hier dat het gaat om mineralen, edelstenen. Wel, in de beschrijving van de Hof van Eden in Genesis hoofdstuk 2, zou je denken dat dat buiten de hof ligt, het land, Havila. Je hebt de gaarde van Yahweh, en buiten ligt dan het land Havila. En daar worden dan die edelstenen en dat goud aangetroffen. Nu, in Ezekiel 28 heb ik al getoond, wordt er opnieuw gesproken van de gaarde van God in Eden, en dan zie je dat de edelstenen in de gaarde van Eden aangetroffen worden. Er wordt gezegd, u was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van de fonkelende stenen. Die fonkelende stenen die worden later beschreven in het gedeelte. Ik heb dat nu niet gekozen, u moet maar voor uzelf eens nalezen. Er worden heel reeks edelstenen opgesomd waarmee die persoon bekleed is, net zoals de hoge priester in de tent van God. En een heel aantal van die soorten stenen die daar opgesomd worden, die komen overeen met de edelstenen dat je ook weer vindt in het tabernakel en in de tempel van God. Dus dat je daar de idee krijgt dat het buiten is, zie je hier dat dat binnen beschreven wordt. Maar ik denk, als je die beschrijving leest, dat het doel eigenlijk duidelijk is. De habitat, die haarde die God creëert en dat hij toevertrouwt aan de mens, die is overvloedig, die is prachtig mooi. Het bevat een rijke bron van levenswater. Het is rijk aan mineralen, kunnen we zien. Het is versierd met edele metalen, goud, edelstenen. En er is ook zelfs sprake van reukwerk. Kostbare rijkdommen, zoals ik al aangaf, die teruggevonden worden in Gods opgerichte tent in de woestijn en later ingebracht worden in Gods tempel en aan hem gewijd zijn. Die dus opnieuw verwijzen, zo denk ik, naar Gods aanwezigheid in Eden, de gaarde van Yahweh. En opnieuw wordt hier de goedheid en de schoonheid van Gods scheppende werk onderstreept, want er wordt gezegd, en het goud van dit land is goed. Wel is dat zo gemakkelijk over. Dat werd 7 maal gezegd in Genesis hoofdstuk 1. Dus het is ook belangrijk dat je die connecties ziet. Dat beeld van Eden, Gods tempelpaleis, Gods tempelhaarde, vinden we ook in Ezechiël hoofdstuk 47, vers 1 tot 12, waar de tempel van God beschreven wordt. En dan vinden we ook die rivier die uitgaat vanuit de troon van God, vanuit Gods aanwezigheid. U kent het beeld wel, dat Ezechiël geleid wordt door een man die in het wit gekleed is, en hij zegt op een gegeven moment, in vers 1, daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis, dus dat is het tempelhuis, en zie, er stroomde water uit van onder de drempel naar het oosten. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand, of een meetstaf. En dan kent u het verhaal. Hij meet 1000 el en het water komt tot aan zijn enkels. En hij meet nog een keer 1000 el en het water komt tot aan zijn knieën. En hij meet nog een keer 1000 el en je kan er al niet meer in staan. En dan wordt er gezegd, het zal gebeuren dat alle levende wezens, overal waar een van beide beken naartoe komt, je ziet ook dat het hierop split, doorheen het hele land, want hier had het over het land Israël, overal waar die beken naartoe stromen, die beken met levenswater, zal er leven zijn. Er zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Ja, uiteindelijk komt het ook in de Dode Zee, en de Dode Zee wordt zelfs tot leven gewekt. Dus je ziet ook dat die rivier, naast de boom des levens, ook spreekt van het leven dat uitgaat van de Heere God. Ja? Dus het spreekt hier opnieuw van herstel en van vernieuwing. En datzelfde beeld komt eigenlijk terug in Openbaring hoofdstuk 22, waar we het net gelezen hebben in de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu, in Israël was er een feest die dit gedacht, dat er een dag zou aankomen van herstel en vernieuwing, dat vanuit Gods tempel het water zou stromen door het hele land en alles vernieuwen. Ken je dat feest? Het wordt het grote feest genoemd in Israël. Het belangrijkste feest van het jaar. Het loofhuttenfeest, inderdaad. Het loofhuttenfeest. En dan wordt er inderdaad een ceremonie, een waterceremonie gedaan, die dat illustreert, zeg maar, dat er water zal stromen vanuit Gods tempel. En dan heeft de Heer Jezus, als hij daar op dat feest is, iets te vertellen. En dan zegt hij, ja, inderdaad, stromen van levend water zullen er komen, uit uw binnenste. En wat heeft hij het dan over? Over de gave van Gods geest, die u zullen maken tot een tempel van God, waardoor de vernieuwing zal plaatsvinden. Want wanneer het evangelie uitgaat in de wereld, het evangelie levens en maatschappijen verandert, wat zie je dan? Dat men zorg krijgt voor de armen, dan zie je uiteindelijk dat dat ook leidt tot, ik zeg maar iets, de afschaffing van slavernij. Zie je dat dat leidt tot het ontstaan van mensenrechten, met andere woorden, zie je de vernieuwing en het leven, die stromen van levend water van de geest van God, die werkt in en door ons als Gods tempel, wat dat teweeg brengt? Dat is, zegt de Heer Jezus, waar het over gaat. Wij zijn Gods tempel. Mooi, hè? Daarom wil ik Johannes Evangelie met jullie doen, hè? Omdat dit, ja, die beelden neemt en laat zien dat wij mensen daar de vervulling van zijn. En niet een hoop steen. Nu, na de uitweiding, zeg maar, van dat tafereel dat ons geschetst is, vinden we de vervulling van Gods project. Hè? Creëren van die haarden van Eden. En die verordeningen die er nu bijgegeven worden. Dus laten we eerst vers 15 tot 17 lezen. Ja, wij God nam het aardwezen, zet het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En ja, wij God gebood het aardwezen, van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u stervende sterven. Vorige keer heb ik al gezegd, als er staat, ja, wij God nam het aardwezen en zette het in de gaarde van Eden, dat zetten hierin, de oorspronkelijke betekenis van het woord, wijst op rusten. Weet je nog? Heere God plaatst de mens in Eden om, zoals goden rusten in tempels, als Gods beelddrager, als Gods gardenier, zijn werk daar te gaan uitoefenen. Wat is zijn arbeid? Bewerken en onderhouden. Of bewerken kan je ook vertalen met dienen, onderhouden en bewaren. Het zijn twee woorden, avat en samar. Vaak zie je dat die beide woorden, bewerken of en onderhouden, daarom zijn ze ook op die manier hier vertaald. Ik heb oorspronkelijk de Statenvertaling gebruikt, ik heb die woorden gewoon laten staan. Maar als het op die manier weergegeven wordt, dan wijst het op het bewerken van de aardbodem in al zijn onderdelen. Maar, moet je eerlijk zeggen, die twee samen, avat en samar, vind je nooit samen verder in heel de schrift als het gaat om landbouwactiviteiten. Maar je vindt het wel terug in de boeken van Mozes, en daar vind je ze regelmatig aan elkaar gekoppeld, en daar spreken ze altijd over godsdienstige zaken. Het is godsdienstig taalgebruik, en het wijst op het heilige karakter van de te verrichten dienst. Je vindt ze bijvoorbeeld samen, waarin dat ze de dienst van de priesters in de tent van God beschrijven. Avat, dienen, kan een aanduiding zijn voor aanbidding van Yahweh en de dienst aan de Heere in het heiligdom en al zijn aspecten. Gamar spreekt over onderhouden, het bewaren van Gods geboden, maar ook zijn voorschriften, de heiligheid van het heiligdom, beschermen, rein bewaren voor indringers. Nummer 3, vers 7 en 8 is één voorbeeld. Daar wordt er over de priesters gezegd, zij moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap vervullen, samar, voor de tent van de ontmoeting, om de dienst van de tabernakel te verrichten, avat, en ze moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van de tent van ontmoeting en de taak van de Israëlieten vervullen, samar, door de dienst van de tabernakel te verrichten, avat. Zie je? Dus het wijst op godsdienstige activiteit. De dienst aan God, de dienst in de tempel, het rein en heilig bewaren van Gods heiligdom. Dus ik denk dat de connectie hier niet te missen is. Er wordt hier voor het eerst gesproken over arbeid, en we zien hier ook meteen dat arbeid iets is wat deel uitmaakt van het menselijk bestaan. De arbeid die hier aangegeven wordt, is geen zware last onder moeilijke omstandigheden, mensen. Dat wordt het pas wanneer dat het kwaad zijn intrede doet in de schepping. En hoewel dat werk deel uitmaakt van ons mens zijn, wil ik er meteen bij zeggen, is het ook niet alles in het leven. De Sabbat toont het ook al aan. De Sabbat laat ons zien dat wij mensen meer zijn dan dat wat we doen in het leven. Want meestal ben je maar wat je doet in het leven hier onder de mensen. Nee? Krijg je pas aanzien omdat je allemaal gerealiseerd hebt. Je hebt vergebracht in het leven. Het is gewoon een post, hè? Je kent dat toch? Dat krijgt aanzien en respect. Maar het is niet uw economische activiteit die u definieert. Toch niet naar de gedachte van God. Daar is dat veel minder belangrijk. Arbeid, als mensen die geroepen zijn om te heersen en te onderwerpen, dat betekent niet dat je dat doet zoals dat zo typisch is voor Israël, voor de koningen van de omliggende volkeren. Je kent het wel, en een koning die zetelt op zijn troon en je heerst over anderen die allemaal het werk doen voor hem. Maar dat is wel het model natuurlijk van hun goden, want hun goden zagen het ook niet meer zitten om te werken. Ze zijn mensen gecreëerd en die mensen zijn hun slaven en zij moeten het werk doen voor hun. Maar het toont ons hier wel, mensen, dat koninklijke heerschappij uitoefenen, dat het tegelijkertijd een godsdienstige, dienende taak is. Een heilige opdracht die we hebben, die offervaardigheid vereist. Want we horen onze schepper God hier te imiteren in het werk dat we horen te doen. Niet alleen zoals God heerst, zoals we ontdekt hebben in Genesis hoofdstuk 1, maar ook in dienstbaarheid door het goede te doen en tot zegen te zijn voor heel de schepping. Dat is wat de Heere God van ons verlangt. Nu die twee woorden, avat en samar, komen buiten de priesterlijke functie ook nog voor ten aanzien van heel het volk Israël. Kijk maar in Deuteronomium 13 vers 4. Achter Yahweh uw God moet u aanhouden, niet achter de afgoden. Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u bewaren, hetzelfde woord, samar, en zijn stem horen, hem moet u dienen, avat, en u aan hem vasthouden. Ja. Waarom wijs ik dat zo op? Omdat buiten de boeken van Mozes treffen we die beide woorden samen, zoals we ze hier zo duidelijk vinden, die aangeven waar het precies om gaat, vind je misschien nog 4 of 5 keer in heel de schrift. Dus ik denk dat je duidelijk ziet hoe belangrijk dat het is naar de gedachte van Mozes. En dat het niet zozeer gaat om de landbouwactiviteit dat je wil in de kijker zetten in de Hof van Eden, maar dat het wel om iets anders gaat. Hè? Eden, heel duidelijk, een heiligdom is, waar dat de Heere gediend moet worden, en waar dat uiteindelijk de mens moest zorgen dat dat heiligdom van God rein bewaard wordt. Dat het beschermd wordt tegen binnenkomende invloeden van onreinheid en figuren die dan niet moeten zijn. Want heilig bewaren van de orde in Gods tempel en Gods heiligdom, het beschermen tegen vreemde invloeden, zodat er geen chaos en verderf optreedt, dat is een priesterlijke taak, mensen, die de voormalige Egyptische slaven eigenlijk niet onbekend in de oren klinkt. Ik heb hier een stukje uit een boek opgenomen die dat heel mooi illustreert. Het is geschreven door een Anglicaanse priester, Edward Plumley, in de jaren 70, een academicus en een Egyptologist. Ja, dan weet je al welke richting dat we uitgaan natuurlijk. En hij schrijft dit, heel kort. Maar wat voor wijze mannen ook mogen denken over het doel van de schepping en wat de officiële leringen ook mogen zijn over de manier waarop dat de schepping tot stand kwam, er was de universele overtuiging dat wat in het begin was gerealiseerd, herinner je nog, de zeptepi, het begin, dat dat bewaard moest blijven. Voor sterfelijke mensen was de meest essentiële taak van het aardse leven ervoor te zorgen dat de orde van het universum in stand werd gehouden. De oude kosmologieën en de oude scheppingsverhalen, de structuur en de orde van de kosmos die erachter zit, dat is wat er met de kosmologie bedoeld wordt, waren het erover eens dat voordat de wereld werd geschapen, er duistere krachten van chaos bestonden. Ja, ik heb het u getoond, de oerwateren bijvoorbeeld, weet je nog? En dat ze, hoewel ze bij de scheppingen waren teruggedreven naar de buitenrand van de wereld, toch een aanhoudende bedreiging bleven die de wereld konden binnendringen. De mogelijkheid van een dergelijke catastrofe kon alleen worden afgewend door de acties van goden en mensen die samenwerken om de scheppingsorde te bewaren. En die orde, zegt hij, omvat het evenwicht in het universum, het harmonieus samenbestaan in al zijn elementen en zijn essentiële cohesie of samenhang tot behoud van alle gecreëerde vormen. En dat werd samengevat in het woord, en u kent het nog, ma'at. Dus, lieve mensen, als er ineens, out of the blue, daar een vreemde slang opduikt, dan is er geen enkele Israëliet die daar vreemd van opkijkt. En dan begrijpen ze maar al te goed wat het dreigende gevaar is, mensen. Zij snappen dat direct, omdat ze in een heel ander wereldbeeld leven. Voor ons komt dat vreemd over. Geef toe, als er in één keer een slang afkomt, die begint te praten, dan zegt van, waar komt dat beest? Wie heeft dat gecreëerd? Dus voor hen is dat helemaal niet vreemd, hè? Voor ons is dat vreemd. En ja, wij God gebood het aardwezen van alle bomen van de aarde mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Wat leren we hier voornamelijk? Dat de mens gecreëerd is tot vrijheid en gehoorzaamheid. Ja, let er hier eens op. De mate van vrijheid die God hier heeft aan de mens. Onbeperkte toegang tot alle bomen tegenover één boom die verboden is. En dat is eigenlijk zo typisch voor het wereldbeeld van de Israëlieten in tegenstelling tot al die overige volkeren. Kijk, de vrijheid is er omdat God de mens, zoals ik al zei, niet gecreëerd heeft uit noodzaak of behoefte. God heeft niet de mens gecreëerd omdat hij bepaalde noden had waarin dat de mens moest voorzien. Dat was net waarom dat de goden van de omliggende volkeren de mensen gecreëerd hadden in slavernij hielden. Geven staat centraal bij onze God en niet nemen zoals bij de afgoden. De Heere God schiep de mens uit liefde, uit genereuze goedheid, en hij verlangt al het geschapene te zegenen. En dat kent hier zeg maar zijn verderzetting in de vrijheid die de mens krijgt. Kan je me daarin begrijpen wat ik wil aangeven? Want dat is heel belangrijk om dat hier te zien, hè? Voornamelijk als we dan gaan zien hoe dat de mens naar God kijkt. Ik heb het gehad over vrijheid. Nu, gehoorzaamheid, dat bewaart de mens zijn vrijheid. Kijk, om vrijheid te kennen moeten er grenzen zijn. Dus door gehoorzaamheid en die grens te bewaren die God gesteld heeft, namelijk het niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad, bewaart de mens eigenlijk zijn vrijheid waarin dat hij leeft. En dat voorkomt op zijn beurt een vroegtijdige dood. Ja, gezien dat de mens hier niet onsterfelijk is geschapen, is de dreiging niet sterfelijkheid, maar wel een vroegtijdige dood. En het verlies om blijvend te kunnen leven in de haarden van Eden, want ja, een vroegtijdige dood is uiteindelijk het gevolg van het niet langer hier toegang hebben tot de boom des levens. Hè? Maar ik wil er ook meteen aan toevoegen, mensen, als ik het heb over gehoorzaamheid, dat dat wel geen doel op zich is, hè, mensen, gehoorzaamheid. Paulus leert ons dat absolute gehoorzaamheid aan de wet, dat dat niet leidt tot vriendschap met God. Hè? Dat bekomen we niet op die manier. Trouwens, ik weet niet of je ooit al een keer in een gezin geweest bent waar dat alle kinderen volkomen gehoorzaam zijn. Ze durven ook niet anders, hè? Want anders zwaait er wel wat. Ik weet niet, maar als dat de toekomst is dat God voor ons heeft weggelegd, dan kijk daar niet veel zin in. En ik denk u ook niet waar dat de sfeer er zo in zit. Maar waar dat er vertrouwen is en een hechte onderlinge relatie in een huisgezin, dat is een heel andere situatie. Hè? En dan kan dat een basis vormen voor gehoorzaamheid, voor ware gehoorzaamheid. De Heere God zoekt geen gehoorzaamheid, hè, bij ons mensen, net zoals dat hij geen goedheid zoekt bij ons. Wat hij dan zoekt en wat hij nou verlangt, is dat wij hem vertrouwen. Dat zoekt hij en verlangt hij bij ons. Wanneer dat vertrouwen er is, dan pas kan er sprake zijn van een vriendschappelijke relatie met God. En daar staat Abraham toch model voor? Abraham die God geloofde en die uiteindelijk een vriend van God wordt genoemd? Ik weet niet of je erop let, ja, je ziet dat niet zo goed in de vertaling, maar dat verbod hier, dat lijkt qua vorm net op de 10 woorden. Hè. Je weet, ik spreek niet over 10 geboden, maar over de 10 woorden. En het verdikt, het oordeel is typisch voor de wet. En er wordt ook aangekondigd, als je een haalsmisdaad hebt begaan, dat je zeker zult sterven. Dat vindt hier ook nadrukkelijk. En dat is niet toevallig volgens mij, want Gods wet die wordt ook vergeleken met de boom van kennis van goed en kwaad in de schrift. Er zijn verschillende uitleggers die zien dat Psalm 19, vers 7 en 8, dat dat een zinspeling is op Genesis hoofdstuk 2 en 3. Wat lezen we daar? De wet van Yahweh is volmaakt, doet de ziel herleven, het getuigenis van Yahweh is betrouwbaar, schenkt de eenvoudige wijsheid. De voorschriften van Yahweh zijn waarachtig, verheugen het hart, het gebod van Yahweh is zuiver, het verlicht de ogen. De vrouw die beheert toch de vrucht om verstandig te worden, inzicht te verkrijgen? En wat belooft de slang? Dat zijn ogen zullen geopend worden ten dagen dat hij daarvan eet? Wanneer dat Israël daar aan de voet van de Sinaï zich onderwerpt aan de wet, dan zweren ze toch om een onafhankelijkheid en een zelfstandigheid op te geven? Dus krijgen we eigenlijk een omkering van wat er in Eden verkeerd is gegaan? Dus is denk ik de link tussen beiden toch duidelijk, of niet? Als je ziet dat Israël, wanneer het aan de voet van de Sinaï komt, wat zeggen ze tegen de Heere? Al wat hij van ons verlangt, dat gaan wij doen. Dan geven ze toch een onafhankelijkheid en een zelfstandigheid op en onderwerpen ze zich toch aan de Heere. Dat is toch net wat er verkeerd gegaan is in Eden. Daar beslist de mens juist van, wij gaan zelf wel uitmaken voor ons dat goed en kwaad is. Men dat had niet voor nodig. Je ziet toch een omkering van de situatie. Dus, wat de mens nou verlangde, door naar de boom van kennis van goed en kwaad te grijpen, ja, dan is het dan langs de andere kant ook logisch dat er zo gewezen wordt naar de schrift, Gods wet, aangezien dat God alleen wijsheid kan geven en verlichte ogen kan geven. Ja?
Kun je dat ook vergelijken met de feit voordat Mozes de wet, toen hij het post in de wet gegeven, of mocht er niet naar de berg toe gaan, of ja, ging ook sterven als de wet. Moet je dat dan ook niet zo zien, want oké, ze moeten hier ook niet naar die boom gaan, omdat die boom, ja, heilig is.
Ik denk dat het een stuk verder gaat. De berg is heilig omwille van de aanwezigheid van Yahweh. De boom staat voor wat dat God alleen toebehoort. van het moment dat de mens dat wilt, dan zoekt hij dat recht voor zichzelf. Dan wilt hij zijn als God. De macht hebben om zelf kennis te verwerven, los van God. Dus wat God alleen toebehoort, wil de mens voor zichzelf. Ik ga misschien verder in, maar ik hoop dat je inziet hoe belangrijk het is om daar een keer goed beeld van te krijgen voor wat de mens precies doet. Dus de mens, die wilde buiten Yahweh God om dat verkrijgen door het eten van de vrucht. Wijsheid en verlichte ogen. Want hij is niet tevreden met de vrijheid die hem gegeven is. Je verlangt gewoon naar meer. Hij wil een gooi doen naar de kennis en de macht die alleen God toebehoort. Ja. Nu, zoals ik al aangaf, de wijsheidstraditie verklaart dat God alleen wijsheid bezit. Yahweh geeft immers wijsheid uit zijn mond, komen kennis en inzicht. Spreuken 8. Yahweh bezat mij, de wijsheid, aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Vandaar, ik geef dat zoveel aandacht, mensen, want ware wijsheid, dat kan je eigenlijk alleen maar krijgen, zoals Spreuken 2 zegt, door ontzag voor Yahweh te hebben, een relatie met hem te hebben, en niet door onafhankelijk van God naar te gaan grijpen. Alleen door Yahweh te respecteren, zijn naam als heilig te eren, dat is het begin van alle wijsheid. Wijsheid, dat kan enkel gegrond zijn, mensen, in een relatie met Yahweh. En te grijpen naar de boom is te zoeken naar onafhankelijke, autonome kennis, los van God. De historische vraag, wat kan de mens door het eten van de vrucht nu precies verkrijgen? Wel, mensen, daar had het hem eigenlijk niet over als de verkeerde vraag. Wat de mens wil, is zelfredzame autonomie. Hij wil het zelf uitmaken. Onafhankelijke, autonome kennis wil hij verkrijgen. En de Heere zegt, als je dat wil, dan ga je zeker sterven. Dat kan ook niet anders. De mens kan nooit waarlijk mens zijn als die zelfstandig en autonoom wil zijn. Dat brengt alleen dood voort. God zegt, als je dat doet, ga je zeker sterven, omdat hij de gevolgen van die keuze kent. Hij weet wat dat op uitmondt. Weet je nog, vorige zondag hebben we nagedacht over Prediker 4. En toen heb ik gezegd tegen jullie, de 20e eeuw is de meest gewelddadigste en de bloedigste van alle tijden. En waarom? Omdat er geen tijdperk is, mensen, waarin de mens zo voor zichzelf beslecht heeft om van die vrucht hier te eten en voor zichzelf te gaan uitmaken wat dat goed en kwaad is. Oorlogen, moorden, kennen ze gelijk niet in de geschiedenis. God kent die uitkomst. Punt is dat God ons gecreëerd heeft om in relatie te leven. En wie dat onafhankelijk en zelfredzaam wil zijn, die brengt geen leven, maar die brengt de dood voort. Die gaat rondom de mensen kwetsen, te gronden richten, en uiteindelijk gaat hij ook zichzelf te gronden richten. Waarom? Omdat we geen zinvolle relaties kunnen opbouwen. Dat kan alleen maar als je andere mensen vertrouwen geeft en als je jezelf kwetsbaar gaat opstellen. En dat is waartoe dat God ons geschapen heeft. Waarlijk mens zijn, dat gaat primair om relaties en hoe dat we die bewaren. Het gaat erom dat we anderen leren ernstig nemen, dat we ernstig genomen worden. Het gaat om vertrouwen geven en die kwetsbaar opstellen. Ja. En als je weet dat je een echte vriend hebt, omdat je met die persoon de meest diepgaande en persoonlijke dingen kan delen zonder dat hij je verraadt, dan weet je dat je een echte vriend hebt. En dat kan je alleen maar recht houden, mensen, in de meest moeilijke tijden, omdat er iemand is die je serieus neemt. Onafhankelijkheid, zelf alles bepalen, dat leidt gewoon weg nergens toe. Zo kan je geen relaties opbouwen. Dat is onmogelijk, mensen. Stervende sterven, heb ik vertaald, nog een klein beetje, ik ga het afwerken als ik mag. Meestal staat er, dan zult gij voorzeker sterven. Maar het is twee keer het woord dat hier herhaald wordt. Stervende, sterven. Dan bedoel ik volgens mij in de kern, en dat wordt niet hier uitgewerkt, maar zo zien we het later evolueren. Dat betekent niet alleen gewoon sterven, maar uiteindelijk ook wat het Nieuwe Testament de tweede dood noemt. Kijk, als je alleen, zelfstandig, alles wil bepalen, je eigen God zijn, dan respecteert de Heere God die levenskeuze. Hij neemt ons daarin ernstig. En dan zal het uiteindelijk ook ertoe leiden dat in deze de menselijke wil zal geschieden. Het is de brede en de smalle weg. Het is de keuze dat je maakt. En dat je ook definitief van Gods aangezicht verwijderd wordt. Er is geen toekomst. Ik geloof dat hierin opgesloten ligt. Goed, dan nog heel kort wat we de volgende keer gaan over nadenken. Want, wat vinden we hier? En we lezen dat zo gemakkelijk over. We zien niet meer hoe verbazingwekkend dat het is. In contrast met dat zevenvoudige refrein van dat het goed was. Het was goed, het was goed, het was zeer goed. Wat lezen we hier? Dat er iets is dat God niet goed vindt aan de situatie van het aardwezen. Het is niet goed dat het aardwezen alleen is, zegt de Heere. Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Het woordje helper of hulp, dat ga ik de volgende keer wat uitgebreider tonen, dat verwijst overwegend in de schrift naar goddelijke bijstand. Daarnaast zijn er heel weinig andere voorbeelden van mensen onderling. Het wijst meestal naar Gods bijstand. Maar dat hoeft niet te betekenen, hè, want als het gaat over God tegenover mensen, dat de helper sterker is dan degene die geholpen wordt. Hè, want dat wordt dan ook vaak onderstreept. Nee, daar gaat het hier niet over. Het feit is hier gewoon dat de mens, wanneer hij alleen is, niet opgewassen is tegen hetgene die voor hem staat. Dus wat heeft de mens nood? Dan gaan we zien aan een helper die complementair is. Die de zwakheden van de ander aanvult, die hem kan bijstaan, dat is hetgeen wat er met helper hier bedoeld wordt. En dat suggereert niet dat de helper een ondergeschikte status, dat dit ten aanzien van degene die geholpen wordt. Dat klopt trouwens ook niet, maar we hebben gezien in hoofdstuk 1. Iedere mens is Gods beelddrager, zowel de mannelijke als de vrouwelijke variant. Is Gods beelddrager en iedereen is bij gevolg gelijkwaardig. Dus ook hier, als er gesproken wordt over een helper die ondersteuning heeft, die de ander aanvult, zegt dat niets over wat de verhouding is. Ja? Er is geen ondergeschikte status. Dat zou wel belangrijk zijn, zeker, hè? Als we over het huwelijk denken, ik weet het niet. Maar dan denk je dat het die richting zal uitgaan en dat je zal zien hoe dat de Heere die helper creëert. Maar dan lijkt het verhaal precies een andere richting uit te gaan. En dan ineens dat de Heere de landdieren en de vogels gaat creëren. En dan zeg je, waar gaat het verhaal nu naartoe gaan? Ja, dat is wel een bijzondere wending die ik graag wil bewaren voor de volgende keer. Maar dat had hij wel gedacht, natuurlijk. Ik moet je blijvend prikkelen.